Er zijn in deze avonddienst twee schriftlezingen. De eerste schriftlezing is uit Exodus 30, vers 1 tot en met 10. In dit gedeelte wordt ons uitgelegd waarvoor het gouden reukofferaltaar dient. Het tweede gedeelte is Openbaring 6, vers 1 tot en met 11.
Gij zult ook een reukaltaar des reukwerks maken, van sittimhout zult gij het maken. Een el zal zijn lengte zijn en een el zijn breedte, vierkant zal het zijn, maar twee ellen deszelfs hoogte. Uit hetzelfde zullen zijn hoornen zijn. En gij zult er met louter goud overtrekken, zijn dak en deszelfs wanden rondom, als ook zijn hoornen, en gij zult het een gouden krans rondom maken. Gij zult ook twee gouden ringen daaraan maken, onder zijn krans. Aan zijn twee zijden zult gij dezelfde maken, aan zijn beide zijden. En zij zullen zijn tot plaatsen voor de handbomen, dat men het daarmee te dragen. De draagbomen nu zult gij van sittimhout maken, en gij zult die met goud overtrekken, en gij zult het zetten voor de voorhang, die voor de ark der getuigenis zijn zal, voor het verzoendeksel, het welk zijn zal boven de getuigenis, waarin ik met u samenkomen zal. En Aaron zal erop aansteken welriekende specerijen, alle morgen. Als hij de lampen wel zal toegericht hebben, zal hij dezelfde aansteken. En als Aaron de lampen aansteken zal, tussen de twee avonden, zal hij dat aansteken. En het zal een gedurig reukwerk zijn voor het aangezicht des Heeren bij uw geslachten. Gij zult geen vreemd reukwerk op hetzelfde aansteken, noch brandoffer, noch spijsoffer. Gij zult ook geen drankoffer daarop gieten. En Aaron zal eens in het jaar over deszelfs hoornen verzoening doen, met het bloed des zondoffers der verzoeningen. Eens in het jaar zal hij verzoening daarop doen, bij uw geslachten. Het is de heiligheid der heiligheden, ten Heere. Dan lezen we verder in Openbaringen 6. En ik zag, toen het lam één van de zegelen geopend had, en ik hoorde één uit de vier dieren zeggen, als een stem van een donderslag, kom en zie. En ik zag en ziet een wit paard, en die daarop zat, had een boog. En hem is een kroon gegeven, en hij ging uit, overwinnende, en opdat hij overwonne. En toen het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen, kom en zie. En een ander paard ging uit, dat rood was. En dien, die daarop zat, werd macht gegeven de vrede te nemen van de aarde, en dat zij elkander zouden doden. En hem werd een groot zwaard gegeven. En toen het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen, kom en zie. En ik zag en ziet een zwart paard, en die daarop zat, had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde een stem in het midden van de vier dieren, die zeiden, een maatje tarwe voor een penning, en drie maatjes gerst voor een penning, en beschadig de olie en de wijn niet. En toen het vierde zegel geopend had, hoorde ik een stem van het vierde dier, die zeiden, kom en zie. En ik zag en ziet een vaal paard, en die erop zat, zijn naam was de dood, en de hel volgde hem na. En hun werd macht gegeven om te doden tot het vierde deel der aarde, met zwaard en met honger, en met de dood en door de wilde beesten der aarde. En toen het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen dergenen die gedood waren, om het woord Gods en om de getuigenis die zij hadden. En zij riepen met grote stem, zeggende, hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet van degenen die op de aarde wonen? En aan hun iegelijk werden lange witte klederen gegeven. En hun werd gezegd dat zij nog een kleine tijd rusten zouden, totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn, die gedood zouden worden, gelijk als zij.
Gods woord vanavond wordt verkondigd vanuit Openbaring 6. Openbaring 6, vers 9 tot en met 11. We lezen deze drie versen nog één keer. Openbaring 6, vanaf vers 9. En toen het lam de vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen dergenen die gedood waren om het woord van God en om het getuigenis dat zij hadden. Ze riepen met grote stem, zeggende, hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet van degenen die op de aarde wonen. En aan Aniegelijk werden lange witte klederen gegeven, en hun werd gezegd dat zij nog een kleine tijd rusten zouden, totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn, die gedood zouden worden gelijk als zij. Tot zover. Het thema waaronder dit gedeelte uit Gods woord wordt verkondigd is het gebed van de martelaren onder Gods altaar. Het gebed van de martelaren onder Gods altaar. We letten allereerst op hun reactie op Gods oordeel. Dus dat gebed is een reactie op Gods oordeel. In de tweede plaats hun verwachting van Gods oordeel. En in de derde plaats hun rusten in Gods oordeel. Dus een reactie op Gods oordeel. Een verwachting van Gods oordeel en hun rusten in Gods oordeel. Op deze zondag, gemeente, na Pinksteren, het ene laatste heilsfeest dat vervuld is, de uitstorting van de Heilige Geest, is het vrij gebruikelijk om in de prediking ook aandacht te geven aan de verkondiging van Gods woord onder Jood en Heiden. Ik vermoed dat in verschillende kerken, en wij zullen dat ook in de ochtenddienst in de komende periode die voor ons ligt gaan doen, preekstof vooral zal gekozen worden uit het boek Handelingen der Apostelen. En wat is dat altijd een indrukwekkend moment, en ik denk dat ook verschillende onder ons daar altijd naar uitkijken. Als we zien hoe door de machtige werking van de Heilige Geest de gemeente in Jeruzalem groeit, als we een plaats mogen krijgen in de samenleving al daar. Maar ook als we vervolgens lezen hoe dat ook tegenstand oproept van buiten, vanuit het Sanhedrin. Hoe er in die gemeente ook verschillende dingen misdreigen te gaan. Denk aan de geschiedenis van Ananias en Safira. En hoe daar dwars doorheen het werk van de Heilige Geest steeds krachtiger en ook steeds duidelijker zichtbaar begint te worden. In de gemeente van Jeruzalem. Maar ook al heel spoedig buiten Jeruzalem, in Judea, in Samaria. En wanneer de verschillende apostelen worden uitgezonden naar allerlei windstreken, zien we dat het woord van God ook de wereld ingaat. Lucas beperkt zich uiteindelijk alleen maar tot het beschrijven van het werk van twee belangrijke apostelen, Petrus in het eerste deel van het boek Handelingen. En in het tweede deel van het Bijbelboek Handelingen, Paulus, de grote apostel der heidenen, die rondtrekt door de toenmalige wereld. En gemeente stichtend en het woord van God verkondigt, ook door de Heer op een rijke manier, als een middel in Gods hand wordt gebruikt, tot zegen wordt gesteld. En al lezen we het Bijbelboek Handelingen, weten we dat dit maar 2 van de 13 apostelen zijn. De andere 11 wordt soms iets aandacht aangegeven. We ontmoeten bijvoorbeeld een paar op het apostelconvent in Handelingen. Maar van verschillen, we hebben alleen maar hun naam gehoord aan het slot van een Lucas. En weten we niet meer dan dat ze de wereld zijn ingegaan en door de Heere gebruikt werden in verschillende streken in deze wereld om het woord van God te verkondigen. Want het is altijd machtig gemeend om te zien hoe God zowel in het groot als ook in het klein op een heerlijke wijze werkt. Het groot, zoals we dat zagen tijdens de Pinksterdagen, op het Tempelplein in Jeruzalem. Als ik noem in het klein, dan denk ik even aan die ontmoeting van Filippus met die moorman onderweg. 1 op 1, het woord ging open. Filippus werd weggenomen. Hij reisde zijn weg met blijdschap. En dat is dan het laatste wat we van deze moorman horen. Zo is hij thuisgekomen in zijn thuisland. En zo is daar het zaad van het woord ook geplant. Vlak bij de bronnen van de Nijl, in het zuiden van Egypte. En ging het woord daar op zijn geheel eigen manier ook zijn eigen weg. Ik denk aan Lydia. Zomaar heel eenvoudig. De Heere opende het hart van Lydia. En ze sloeg 8 op het woord van God dat Paulus verkondigt. Een even groot wonder in het leven van Lydia als die 3000 mensen in Jeruzalem. God werkt. En we zijn dan ook altijd nieuwsgierig, gemeente, naar de afloop van al die verschillende gebeurtenissen en verhalen die Lucas vervolgens naar voren brengt in Handelingen. Maar op enig moment breekt het af bij het gevangenschap van Paulus. En de laatste woorden die Lucas dan wijdt aan zijn boek, het tweede deel, is dat het woord van God met vrijmoedigheid en ongehinderd de wereld doorgaat. En wij zijn daar vandaag de dag bewijzen van dat het woord van God niet gebonden is, maar zijn vrije loop heeft, omdat dat ligt in de handen van de verheerlijkte Christus. Maar wat gebeurt er tussen Pinksteren en wederkomst in de hemel? Ik denk dat ik niet de enige ben, gemeente, die wanneer wij luisteren naar de geschiedenis van de hemelvaart en we zien dat zo voor onze ogen gebeuren, Jezus' discipelen, die door hem mee werden genomen naar Betanië, en daarvoor hun ogen, hun meester en heiland zagen opgenomen worden in hemelse heerlijkheid. En hoe Lucas dat dan beschrijft, dat een wolk als het ware, als een gordijn, ertussen werd geschoven en hun meester uit hun ogen werd weggenomen. Dat we dan vervolgens onze blik weer richten van de hemel naar de aarde. We volgen de apostelen die teruggaan naar Jeruzalem. Daar samenkomen in die gemeente om met gebed en met Gods belofte te wachten op de vervulling van Jezus' woorden. Dat hij de geest van God uit de hoogte zal neerzenden hier naar beneden op aarde. En hun zal vervullen met die geest, opdat zij tot getuigen gesteld mogen worden. En we kijken dan vervolgens de apostelen na die de wereld intrekken en het woord van God verkondigen. En we zouden bijna vergeten dat het werk van God niet alleen op de aarde, maar ook in de hemel doorgaat. Als we dat zo tegen elkaar zeggen, gemeente, het werk van de Heere gaat in de hemel door, dan denk ik dat ik niet de enige ben, zeker niet onder onze kinderen denk ik dan, die op dat moment alleen maar het beeld hebben van de Heere die wacht op al zijn kinderen die door hem bijeen worden verzameld in de hemel. En dat is ook waar. We zagen dat al in het Bijbelboek Handelingen met de geschiedenis van Stefanus. Hoe de Heere Jezus op enig moment opstond van zijn troon en klaar ging staan om het leven van Stefanus in ontvangst te nemen. Hem een plaats te geven onder de geheiligde voor Gods troon. Maar in de hemel is meer te doen dan alleen maar dat. Er zijn in het Nieuwe Testament twee Bijbelboeken die daar volop aandacht aan geven. Van de eerste noem ik alleen maar de namen, dan laat ik voor de rest dat Bijbelboek liggen. Dat is het Bijbelboek Hebreeën. Dat eigenlijk met het oog ook daarop is geschreven. Om te laten zien dat de verheerlijkte en verhoogde Christus in de hemel zijn werk als hoge priester, zittend aan de rechterhand van zijn vader, voortzet. En het andere Bijbelboek, dat ligt vanavond voor ons opengeslagen. En zo de Heer het geeft, zullen we in de komende tijd daar ook meer uit gaan lezen. Het boek Openbaring. Opvallend is dat het Bijbelboek Openbaring begint met het hier en nu. Met een van Jezus' apostelen die op Patmos is. Niet om daar zijn oude dag door te brengen. Of om als toerist daar voor een poosje de tijd door te brengen en te genieten van de omgeving en van de natuur. Maar hij verkeert daar, zo zegt Openbaring 1, om het woord van God en om het getuigenis van Jezus Christus. Johannes had de Heere Jezus lief gekregen en zijn naaste wilde hij lief hebben als zichzelf. En dat was de reden waarom hij op enig moment op last ook van de keizer in Rome verbannen werd naar dat oord. Men verdroeg hem en anderen niet meer. Johannes beschrijft hoe hij daar wandelt en een stem opeens achter hem hoort, waardoor hij omkeert en als hij ziet wie hem geroepen heeft, valt hij op de grond neer. Het is de verhoogde Christus, bekleed met hemelse majesteit en heerlijkheid, die zich dan over Johannes heen buigt, rechterhand op hem legt en weer op de benen zet en deze Johannes vanaf dat moment in dienst neemt als secretaris van de verhoogde zaligmaker. De eerste opdracht die de Heere Jezus aan Johannes geeft is om 7 brieven te schrijven aan de verschillende gemeenten in Klein-Azië. En voor u en mijn begrip, dat moet u op dit moment zoeken in het huidige Turkije. Het werkterrein van de apostel. Gemeenten die Johannes aanschrijft door die brieven zijn hem bekend. Hij kent die gemeente van binnenuit. En hij is ook niet de enige geweest die in deze gemeente heeft gewerkt. Om er 1 voorbeeld te noemen, Johannes schrijft een brief aan de gemeente van Laodicea. Maar het is zeker de 2e keer dat deze gemeente een brief ontvangt van 1 van de apostelen. Omdat al jaren voor hem Paulus ook een brief heeft geschreven aan de gemeente van Laodicea. En hij verwijst daarna in Colossense 4, vers 16. En je krijgt dan de indruk uit de woorden die Paulus gebruikt, dat hij ook die gemeente bearbeid heeft, dat daar ook op de kansel heeft gestaan en het woord van God heeft verkondigd. En dan zie je zomaar opeens in een opmerking ergens in de marge allemaal dwarsverbanden lopen. Hoe de apostelen elkaar opvolgden, elkaar bijstonden ook in hun werk, elkaar bemoedigden door middel van brief, of in persoonlijke ontmoetingen in Jeruzalem of op een andere plaats, met elkaar ook in gebed gingen. Het woord van God en het werk in Gods koninkrijk opdroegen aan de Heere. Johannes wordt door de Heere Jezus gebruikt als secretaris in zijn dienst. En als hij de laatste brief heeft geschreven, dat is dan het slot van Openbaring 3, zou je eigenlijk verwachten, als je niet meer weet dan dat het daar stopt. Na het schrijven van deze 7 brieven zit dan zijn arbeid wat dit moment betreft erop. Maar al verder lezend blijkt het dat die 7 brieven eigenlijk een inleiding vormen op dit Bijbelboek dat voor ons ligt opengeslagen. En het is Johannes die dan laat zien wanneer hij de pen heeft neergelegd als de 7e brief is geschreven, hoe hij opgeroepen wordt om naar boven te kijken. En hij slaat dan een blik naar boven, dat wordt dan beschreven in hoofdstuk 4 tot en met 5. En hij ziet daar de troon van de Heer en een God op zijn troon zit. Hoe God eruit ziet, dat laat Johannes liggen, duidenderwijs beschrijft hij dat. Maar hij wordt wel heel concreet als hij wijst op de hand van de Heer waarin die boekrol ligt, die verzegelde rol van binnen en van buiten beschreef. En Johannes stelt die zegels en hij komt op 7. En hij blijft stil in de hemel. Zonder dat er een woord wordt gesproken, begrijpt Johannes wat er aan de hand is. Die boekrol rust in de hand van de Heere God. Niet om daar tot in de eeuwigheid, tot in lengte van jaren te blijven liggen. Maar God heeft als het ware zijn hand uitgereikt naar iemand, wie ook maar, om die aan te reiken en dat die persoon vervolgens dat boekrol uit de handen van de Heere neemt en die zegelen één voor één verbreekt. En dat beklemt Johannes, dat het zo stil blijft. En hij begint te huilen. Hij hoort een stem uit de hemel klinken, ween niet. Zie, de lam uit Juda's stam heeft de bevoegdheid gekregen om die rol op te nemen en die 7 zegelen te verbreken. Met dat die woorden klinken door de hemel en over het eiland Patmos, ziet Johannes het voor zijn ogen. Een lam, staande als geslacht, naar voren komt, die boekrol uit de handen van de Heere neemt en de zegelen één voor één openbreekt. Dan zitten we eigenlijk al aan het begin van de schriftlezing van vanavond. Het eerste zegel wordt geopend. En Johannes ziet en hoort, kom en zie. Ruiter op een wit paard, draaft de hemel uit, draagt het in zijn handen een pijl en een boog, symboliseert het woord van de levende God. Het woord van God gaat de wereld in. Het wordt nog eens een keer met grote nadruk gezegd. Hij gaat naar buiten de wereld in, overwinnende opdat hij zal overwinnen. Met andere woorden, het enige wat deze ruiter zal behalen is de ene overwinning op de andere overwinning. Omdat de overwinning al behaald is. Koning der koningen is boven. Het enige wat de verheerlijkte Christus aan het doen is, ook op dit moment, is zijn triomf behalen en bevestigen hier op aarde. Het woord gaat de wereld in. En het is ook niet meer te stuiten, niet meer tegen te houden. Het gaat zijn eigen gang. Het zoekt zijn eigen werk weg en het doet ook zijn eigen werk. Ik stip het maar even aan, gemeente, maar we zagen dat al eerder op middagavond. Toen we als gemeente samenkwamen ook in dit kerkgebouw en elkaar voor het laatst op bleek achteraf hebben ontmoet. En toen merkten we al op, wat is dat vertroostend. Dat in het licht van die 2e, 3e en 4e zegel het woord voorop ging. Waarmee de Heere wil zeggen, alles wat nu volgt, al is het angstaanjagend en huiveringwekkend, het wordt in de schaduw gesteld door die ruiter die erop uit is om de ene overwinning naar de andere overwinning te behalen. Zonder dat we dat toen beseft hebben, ik in ieder geval niet en ik vermoed u ook niet, stonden we voor een periode waarin we dat ook daadwerkelijk hebben gezien. En vandaag weer zien. Het woord gaat voorop. Ook in deze tijd. En dat laat zich niet tegenhouden. Ook niet door die ruiter. En dat stond op middagavond centraal. Op dat zwarte paard. Met die weegschaal in zijn hand. En die toen riep. Maatje tarwe en een maatje gerst voor een penning. En wij zeiden toen in de prediking tegen elkaar. Wat symboliseert nou de schaarste? Die ruiten worden door de verhoogde Christus gebruikt. Om in deze wereld schaarste te bewerken. Ervoor te zorgen dat er net genoeg is om te eten. En net niet genoeg is om zonder zorgen te kunnen eten. Eén voor één worden die zegels gebroken. En dan komt het moment dat het vijfde zegel wordt geopend. Laten we dat nog maar even lezen, gemeente, vers 9. En toen het lam het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen dergenen die gedood waren, om het woord van God en om het getuigenis dat zij hadden. Let u even op wat hier gebeurt. Laat ons gewoon verplaatsen naast Johannes. Je ziet het als het ware voor je. Johannes hoort die stem tot vier keer toe. Kom en zie. En in onze gedachten zetten wij met Johannes een stap naar voren om te komen en om te zien. En we zien dan hoe vanuit de hemel één voor één die ruiters naar de aarde worden gestuurd. Ruiter op een vaal paard, een vaal groen paard. Dood en verderfzaaiend. Ruiter op een rode paard, het symbool van de oorlog. Ruiter, dat symboliseert de ziekte. Epidemieën, pandemieën, de corona. En we staren die ruiters na. En je probeert je voor te stellen wat voor uitwerking dat zal hebben. Je hoort de getallen, derde deel, vierde deel. Je probeert daar beelden bij te vormen. We zijn nu een aantal maanden verder, gemeente. Ik zeg het heel voorzichtig. Maar als dat gaat om dat paard, die ziektes rondstent, dan hebben we op dit moment concrete beelden voor ons. Getallen, misschien ook wel namen en gezichten. En zo staan we daar vervuld in gedachten. En als dan het vijfde zegel wordt geopend, dan verwacht je dat in de lijn van die voorgaande vier zegels er weer een ruiter uit de hemel naar de aarde snelt en draaft. En in één keer wordt dan de blik verlegd naar de hemel zelf. Het is alsof er in de hemel geen eens belangstelling is voor de verschrikkelijke gevolgen die die ruiters op deze aarde aanrichten. Voor het leed, het verdriet, schade, het sterven. Maar wanneer het vijfde zegel wordt geopend, gaan we weer terug naar de hemel en blijven we in de hemel. Ik zag onder het altaar. Ik wil even een moment stilstaan, gemeente, bij dit moment. En ik sluit maar aan bij wat er in mijn hart en gedachten op dit moment leeft en speelt. En waarvan ik zomaar vermoed dat we dan elkaar op dat moment ook de hand kunnen geven, omdat u dat ook denkt. Dit is de eerste zondag van de maand juni. En we hebben daar met elkaar naar uitgekeken. Komende week aan de kinderen die op de lagere school zitten. Die zitten er ook een paar in de kerk. Weer naar school. En in de hoop dat de klassen compleet zijn, dat je al je klasgenoten weer zult ontmoeten. De volgende stap die hopelijk gezet wordt, is dat de middelbare scholieren, en er zitten hier ook een paar van in de kerk, zometeen ook weer hun hele klas zullen ontmoeten. En met hen en met jullie kijken we daar ook naar uit. Keer op keer heeft in de achterliggende weken de vraag geklonken uit mijn mond, en ook bij u denk ik, Hoe lang nog? Hoe lang duurt het nog voordat we als gemeente samenkomen? Hoe lang duurt het nog voordat de eerste 100 hier in het kerkgebouw ontmoet en begroet kunnen worden? Hoe lang duurt het nog voordat de doop weer bediend kan worden? Die tweede stap durven misschien niet eens hardop te vragen. Hoe lang duurt het nog voordat het avondmaal in het midden van de gemeente bediend kan worden? Maar ook de vragen buiten de kerk. Hoe lang duurt het nog dat je thuis moet blijven werken? En kijk je met anderen uit naar het moment dat je weer naar het bedrijf mag gaan en je collega's mag ontmoeten? Hoe lang duurt het nog dat we die 1,5 meter moeten aanhouden? Hoe lang duurt het nog voordat het gewone leven terug is gekomen? En nu de maatregelen worden versoepeld, beginnen we ook andere vragen te stellen. Kunnen we nog op vakantie? Zo ja, waar gaan we dan naartoe? En ik vermoed zomaar dat er ook in de achterliggende week al verschillende mensen, ook uit onze gemeente, toch nog een vakantie hebben geboekt. En laat heel duidelijk zijn, daar zeg ik trouwens niets van. Maar ik wil wel even op iets anders wijzen. Wij houden ons bezig met de vraag, hoe lang duurt het nog voordat we terug kunnen naar ons gewone leven? Ons leventje hier en nu. En u bepaalt het woord van God ons vanavond bij diezelfde vraag die gesteld wordt in de hemel. En ik lees het nu maar in zijn geheel, kijkt u maar even met me mee. Staat in onze tekst vers 10, hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet van degene die op de aarde wonen. Gemeente, ik ben bij deze tekst gekomen omdat dit voor ons vandaag een belangrijke zondag is. Een zondag waarin, ik was vandaag in Werkendam, er zitten dan 30 mensen in de kerk en dan zie je heel concreet dat er versoepeling van de maatregelen is aan het optreden. En toen ik toeleefde naar deze zondag was dat ook een van de overwegingen die ik bij hem had. Op middagavond, Openbaring 6 bepreekt, het vierde zegel, zonder goed te beseffen waar we voor kwamen te staan. En nu vanavond, op deze zondag, die ergens ook een keerpunt mag zijn, hopelijk, het vijfde zegel. Toen ik begon aan het maken van deze preek en nog eens rustig keek naar de tekst, heb ik op enig moment ook de pen neergelegd. Want deze vraag had ik niet verwacht. Het gebed in de hemel, hoe lang duurt het nog voordat u komt om u te wreken, om ons te wreken? Blijkbaar wordt er in de hemel heel anders gereageerd op de uitwerking van die vier ruiters die vooraf gingen aan het verbreken van de vijfde zegel, dan dat u en ik reageren. Wij zijn bezig met het overeind houden en ik schaam me heel nadrukkelijk bij u, gemeente. Wij zijn bezig met het overeind houden van ons leventje en van onze koninkrijk. Maar hebben we in de achterliggende maanden er ook bij stilgestaan wat de uitwerking van deze periode is op de hemel, boven ons? Ik niet. Ik kan me voorstellen dat er iemand onder ons is die zegt, ja maar dominee, dit gaat mij even iets te snel. Want wat is nou eigenlijk het verband tussen die vijfde zegel en die voorgaande vier zegels? Het komt zo in één keer abrupt op me af. Als dat vijfde zegel wordt gebroken, ik had met u verwacht dat er dan opnieuw een ruiter uit de hemel zou draven en hoe dat dan zou precies plaatsvinden, maar in ieder geval zou je dat spoor ook trekken wat die andere ruiters voor hem hadden getrokken de wereld door. En in één keer lijkt het wel alsof de Heere dat allemaal loslaat, laat voor wat het is. De aandacht wordt verlegd naar de hemel. Alsof er helemaal niets meer gebeurt op de aarde. alsof dat boek wordt toegesloten. Wordt in één keer uitgebreid stilgestaan bij wat er in de hemel plaatsvindt. Dat toch, gemeente, is er een verband. Laten we eerst maar eens kijken wie dit bidden. Er staat in dit gedeelte, vers 9. Ik zag onder het altaar de zielen dergenen die gedood waren om het woord van God en om het getuigenis dat zij hadden. Hier wordt het uitvoerig beschreven. Wij zouden dat in eerste instantie met één woord zo benoemen. Het zijn de martelaren. Zij die hun leven hebben moeten neerleggen. Hun leven werd hun ontnomen, omdat ze de Heere Jezus Christus lief hadden gekregen. En hun naaste wilden liefhebben als zichzelf. En zo worden ze door de zaligmaker ook hier omschreven. Zij hebben het woord van God. Dat is de eerste reden waarom het leven werd weggenomen. En het getuigenis, en je mag dat aanvullen binnen het geheel van het Bijbelboek Openbaringen. Het getuigenis van Jezus Christus. In woord en in daad gaven ze gehoor aan het woord van het lam. En werden daardoor zelf een lam. Dat uiteindelijk, net als hun meester, geslacht werd. Zij bidden. Waarom verlegt de hemel opeens de aandacht naar hier en geeft aandacht aan dit gebed? Gemeente, ik weet niet of u het ook gevolgd hebt in de achterliggende tijd. Maar deze zondag vandaag de dag is nog om een andere reden belangrijk. Vanuit verschillende organisaties werd opgeroepen om juist op deze zondag expliciet aandacht te geven aan de vervolgde kerk. En die uitroep kwam dit keer ook heel concreet tegen de achtergrond van de achterliggende periode, de pandemie van corona die de wereld heeft getroffen, vele landen. En door alle aandacht die in de media gegeven werd aan de actualiteit in ons land, kwam eigenlijk heel erg op de achtergrond te staan wat de uitwerking is van deze pandemie op vervolgde christenen en op het Joodse volk. En een van de dingen die nu zichtbaar beginnen te worden en ook naar voren gaan komen, is dat in verschillende landen, zo werkt dat, op het moment dat een land wordt getroffen door een ramp, stellen we natuurlijk de vraag, hoe komt dit? En in het verlengde daarvan wordt er vaak de vraag gesteld, wie is hier verantwoordelijk voor? De geschiedenis wijst dan uit dat meestal het Joodse volk als zondebok wordt aangewezen. Complottheorie ook op dit moment in de islamitische wereld. Het Joodse volk heeft deze pandemie veroorzaakt in de wereld. Maar ook de christenen, vooral in landen waar christenen worden vervolgd. En helemaal nu de aandacht van de media en de pers en de wereld uitgaat naar deze pandemie, zien we tegelijkertijd ook via andere kanalen hoe christenen in bepaalde landen nog meer worden vervolgd en om het leven worden gebracht. Nou, dat is nou de reden waarom na het verbreken van het vierde zegel niet de aandacht wordt gegeven aan de gevolgen van die ruiters die door de wereld gaan en hun verwoestend werk uitrichten. Maar dat de hemel alle aandacht vestigt op hen die door dit alles aangerekend worden als daders, slachtoffer en martelaar worden. En onder de troon van God bidden, hoe lang wacht u nog? Voordat u zich wreekt. Ik wil een paar lijnen trekken, gemeente, aan het einde van dit eerste punt. In de eerste plaats maar even heel eenvoudig deze lijn. Als u nou samen met mij onze vraag, hoe lang duurt het nog voordat ik naar school kan gaan? Hoe lang duurt het nog voordat ik normaal kan werken? Hoe lang duurt het nog voordat het gewone leven terugkomt? Hoe lang duurt het nog voordat we weer op vakantie kunnen gaan? Even legt. Dat is deze vraag die in de hemel klinkt. Hoe lang wacht u nog voordat u komt om ons te wreken? Dan wordt in één keer ons leven in een heel ander licht geplaatst. Dan is het denk ik niet in de eerste plaats de roeping van een christen om de boel weer op te tuigen en proberen zo snel mogelijk weer verder te gaan zoals we voor deze periode geleefd hebben. Maar dan hoop ik samen met u dat deze periode ook ons brengt tot de bezinning. Hoe staat ons leven nou eigenlijk in het licht van de eeuwigheid ervoor? Zijn we bezig voor ons koninkrijk schade te repareren, de zaak weer op de tuig? Of heeft het ons dichter gebracht bij het verlangen naar Gods koninkrijk? Uw koninkrijk. Kom toch, o Heer. De tweede lijn die ik vanuit dit eerste punt naar u en naar mezelf wil trekken, is dat dit gebed wordt gebeden door de martelaren voor Gods aangezicht, onder het altaar. En dat vond ik ergens ook beschamend, gemeente. Te beseffen dat mijn gebedsleven, en ik denk ook van u, niet dagelijks aandacht geeft aan de vervolgde christenen wereldwijd. We bidden voor onze baan, voor onze school, voor onze samenleving, voor onze economie, uiteindelijk voor onze portemonnee. We bidden ook elke dag voor de jongeren die hun vader of moeder of beide ouders moeten missen, omdat ze opgesloten zijn in de gevangenis. Bidden wij voor die honderden christenen die op dit moment in zeecontainers ergens in de woestijn in Ethiopië en Eritrea staan, onder de brandende zon. Bidden wij voor die christenen die binnen de strafkampen van Noord-Korea extra zwaar worden gestraft, omdat ze christen zijn. Bidden wij voor onze Chinese broeders en zusters, die juist nu in deze periode van de corona meer dan in de achterliggende tijd vervolgd worden. Bidden wij voor dat gezin in Vietnam. Ik heb even een heel concreet gezinssituatie voor de ogen. Die al jarenlang een vader moeten missen, voorganger in een kleine gemeente, die ergens honderden kilometers bij zijn gezin vandaan in de gevangenis zit. Vrouwen en kinderen weten niet waar. En ze weten ook niet wanneer hun vader en man weer terugkomt. Houdt dat ons bezig? En dragen we dat mee? Een reactie op het oordeel, maar dan in de hemel. We maken de stap, gemeente, naar het tweede punt. Verwachting van Gods oordeel. Laten we maar even lezen. Er staat in vers 10. Hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet van degenen die op de aarde wonen? Let u even op hoe de Heere hier in dit gebed wordt aangesproken. Onder het altaar, dat betekent in Gods aanwezigheid, spreken ze de Heere zo aan, met heerser. Ik zal het woord dat hier gebruikt wordt voor één keer even letterlijk uitspreken, dan in onze taal despoot. Dat krijgt in onze oren een beetje een negatieve klank. Bij het woord despoot hebben wij het beeld van iemand die wreed is, die doet wat hij wil. Het interesseert hem helemaal niet hoe dat zijn uitwerking heeft om andere mensen. Maar hier in de wereld van de Bijbel en zeker hier ook in het Nieuwe Testament is dat een erkenning van Gods vrijmacht. De Heere doet wat hem behaagt. Hij gaat zijn eigen gang. En het is niet om het even, gemeente, hoe je dat zegt. Of dat wij dat vanavond zo tegen elkaar kunnen zeggen hier in Sliedrecht, terwijl we niet bang hoeven te zijn voor de mensen om ons heen. We gaan zo meteen weer naar buiten. U doet misschien vanavond uw rondje. En u bent niet bang voor de buren die weten dat u kerkelijk bent en vandaag naar de kerk hebt geluisterd, het woord van God hebt gehoord. Maar hier wordt het gebeden door martelaren. Mensen die hun eigen leven en bestaan, druk, tegenstand, verachting, vervolging, ja uiteindelijk ook vernedering en marteling hebben meegemaakt. Als wij dat zo op onszelf laten inwerken, gemeente, je ziet soms ook dat gebeuren bij jezelf of bij anderen. Je hoort die indringende verhalen vanuit de vervolgde christenen. Dan komt die vraag als vanzelf bij je op, waarom? Waarom gebeurt het? Waarom laat God dit toe? Als hij alles in zijn handen heeft. En als hij regeert. En als hij gezegd heeft, aan mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dan kan hij toch net als bij Petrus, midden in de nacht een van zijn engelen sturen, zoals dat bij Petrus gebeurd is, en hem teruggeven aan de gemeente. En hoe zo'n vader, zoals in Vietnam, voorganger van de gemeente, toch niet jarenlang in een gevangenis te zitten. Zijn vrouw en kinderen die soms, niet soms, dagelijks naar buiten kijken, in de hoop dat ze een teken van leven zullen zien of horen, zo lang moeten wachten? Maar dat zijn onze vragen. Als ik mijn oor te luisteren leg, gemeente, bij de vervolgde christenen wereldwijd, dan stellen zij niet de vraag waarom gebeurt dit. Maar dan hoor ik tussen de regels door van hun getuigenis in de eerste plaats blijdschap. Want zij beseffen, ik deel in het lijden van Jezus Christus. En zien dat samen met Paulus, zoals Paulus dat opmerkt in de brief aan Filippi, als genade en verwaardiging de littekens van de zaligmaker ook zelf te gaan dragen. Beschamend, gemeente, vindt u niet? Wij maken ons hier druk, ook geschieden. Nogmaals, ik zeg niet dat dat belangrijk is. Maar we maken ons bijvoorbeeld druk over de vraag, wanneer kunnen we verder gaan met de nieuwbouw? Hele belangrijke vraag. Een legitieme vraag. We hebben als gemeente ook de verantwoordelijkheid om voor een goed kerkgebouw te zorgen met het oog op het nageslacht. Maar als we de drukte die we om die vraag maken, nou even leggen, dat is het getuigenis van de vervolgde kerk. En het even zo wegen. Naar welke kant staat dan de balans door? Als het gaat om deze dingen. Delen in Christus lijden. En zo gemeenschap hebben aan zijn verhoogd zijn. Ze bidden om wraak. Ja, dat leest u goed. In de hemel wordt gebeden om wraak. En de Heere zegt als reactie er niet op, dat mag je niet bidden. Ik ben een God van liefde. Zeker hier in de hemel past dat gebed niet. Nee, het wordt gebeden. En het mag ook gebeden worden. Het is ook een gebed dat niet voor de eerste keer in de geschiedenis klinkt. We hebben bijvoorbeeld Psalm 79 gezongen. Ook een gebed om wraak. En zo zijn er meerdere plaatsen in het Oude en in het Nieuwe Testament. Waar heel nadrukkelijk gebeden wordt om wraak. En dat niet alleen, er wordt ook heel concreet gebeden om ingrijpen. Er staat in ons vers, o heilige en waarachtige Heers. Als je de woorden zo op het eerste gezicht hoort, gemeente, dan zou je denken dat dat een algemene aanspraak is voor de Heere God. Maar als ik blader door het Bijbelboek Openbaring, en laten we dat ook maar even doen, ik blader met u naar hoofdstuk 19, lees hoe die woorden daar weer terugkomen, dan zien we dat die woorden niet gericht zijn op de Heere in het algemeen, maar op iemand anders. Ik lees met u die woorden van Openbaringen 19, vers 1 en 2. Johannes staat dan weer opnieuw in de hemel. In de voorgaande hoofdstukken wordt beschreven hoe het lam triomfeert over de antigoddelijke macht. Hoe Babel van de troon is gestoten en door het lam is vernederd. En vanaf Openbaringen 19 krijgt als het ware het Bijbelboek een heel ander perspectief. Er wordt niet meer gekeken naar de uitoefening van Gods gerichten op deze aard. Maar vanaf hoofdstuk 19 wordt er toegewerkt naar de wederkomst. Naar het moment dat God zal wonen in het midden van zijn volk. En Johannes vertelt dan het volgende. Na deze hoorde ik als een grote stem van een grote schare in de hemel, zeggende, halleluja, de zaligheid en de heerlijkheid en de eer en de kracht, zei de Heere, onze God. Want zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig. Terwijl hij de grote hoer geoordeeld heeft, de aarde verdorven heeft met haar hoererij. En hij heeft het bloed van zijn dienaren van hun hand gewroken. Met de Heere hier in deze verse wordt bedoeld het lam. Het is als het ware een afsluiting van die voorgaande hoofdstukken die beschrijven hoe het lam die hoer Babel vernedert en uiteindelijk vertrapt. Hoe het lam opkomt voor zijn recht en voor het recht van zijn kinderen. En zo ook zich wreekt over datgene wat zijn kinderen is aangedaan. Wel op het lam is dit gebed in Openbaringen 6 gericht. O Heerser, gij die waarachtig en getrouw zijt. Zomaar even een moment, gemeente. Ik leg even mijn vinger daarbij en dan gaan we snel weer verder met de tekst. Dit is dus ook het lam. Johannes ziet hem daar staan, staan als geslacht. En een lam oogt op het eerste gezicht heel lief en vertederend. Maar Johannes zegt ook in Openbaring 5, hij is ook de leeuw, de stam van Juda. Hij komt om zich te wreken. Gemeente, weet u wat mij nou trof? Dat het lam dit gebed niet meteen verhoort. Wanneer u en ik de toevlucht nemen tot het lam, om onze schuld en zonde op hem te leggen, dan staat hij dag en nacht klaar om die weg te dragen. Wanneer wij de toevlucht nemen tot het lam, om onze klederen te wassen in zijn bloed, dan staat dat lam dat dag en nacht toe. Maar als in de hemel, onder het altaar, aan het lam door de martelaren wordt gevraagd om zo snel mogelijk te komen om zich te wreken, dan houdt het lam de pas even in. Zou dat misschien vanavond ook niet zijn met het oog op jou en u? Want wat als het lam nu gehoor geeft aan dit gebed? En hij komt om zich te wreken. En je kent het lam niet. Dan wreekt het lam zich ook op jou. En zullen de martelaren zich verheugen. En die gaan zich straks ook verheugen. In de verdoemenis van hun vijanden. Die de vijanden van het lam zijn. Ziet u nou hoe belangrijk het eigenlijk is? Dat de hemel bij het verbreken van het vijfde zegel de aandacht niet verlegt naar de gevolgen van die vier ruiters die vooruit gingen. Dat doen wij. Wij maken prognoses weer. Voorzichtig beleid. Zometeen, morgenavond, hebben we als kerkraad een vergadering ook over de vraag hoe gaan we verder als gemeente. Dat is allemaal belangrijk. Ook allemaal legitiem. Maar boven al die vragen staat de prognose die de hemel stelt. Hoe lang nog, Heere, voordat u komt? Mag ik dat vanavond ook eens in alle rust en eenvoud aan u vragen, die de Heere mag kennen? Is dat een vrucht van deze maand? Een vraag die misschien ontlokt werd aan het leed dat we zien om ons heen. Dat soms dan ook in stilte voor de Heere wordt neergelegd. Heere, hoe lang duurt dit nog? Wanneer breekt die tijd aan dat in vervulling gaat? God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Dan mag ik dan vanavond ook in alle voorzichtigheid, en ik stel die vraag ook aan mij, ook eens meegeven voor het persoonlijke gebedsleven van u die de Heere kent. U hebt dan toch ook Gods recht, lief. En zie toch ook uit naar het moment dat het lam zijn waarachtigheid, zijn betrouwbaarheid en zijn rechtvaardigheid verheerlijkt in het gericht. We maken de stap, gemeente, naar het derde punt. Rusten in het oordeel. Het gebed klinkt in de hemel, kijkt u maar met me mee. En dan wordt het gebed zo op het eerste gezicht niet concreet één op één verhoord. Ongevraagd krijgen deze martelaren die dat gebed bidden een ander antwoord, vers 11. Aan een iegelijk van hen werden lange witte klederen gegeven en hun werd gezegd dat zij nog een kleine tijd rusten zouden, totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn, die gedood zouden worden gelijk als zij. Op drie verschillende manieren wordt het gebed van de martelaren verhoord. Dat is allereerst, zo zeiden we dat net al tegen elkaar, op een andere manier dan dat de martelaren dat verwacht hadden. Zij hadden verwacht op dit gebed, hoe lang, Heere, dat het lam zou opstaan om voor hun recht op te komen. En recht is ook Gods recht. En te komen om te oordelen de levenden en de doden. Maar dat doet het lam niet. Omdat hij soeverein, omdat hij vrijmachtig is. omdat de lijnen waarlangs de hemel, het koninkrijk van God langs komen, heel anders zijn dan de kleine lijntjes die wij in onze verwaandheid zo vaak trekken. Op drie verschillende manieren geeft het lam antwoord. In de eerste plaats door een teken. Teken van die witte klederen die gegeven worden aan de martelaar. En vanwege de tijd, gemeente, laat ik de hele discussie rondom die verschillende opvattingen over die witte klederen maar liggen. Binnen het Bijbelboek Openbaring wordt langzaam maar zeker ook duidelijk, ook in de vervolghoofdstukken, dat met deze witte tekenen allereerst bedoeld wordt het teken van de overwinning. Zij staan daar voor Gods troon. Delen in de overwinning die het lam voor hun heeft behaald. En die overwinning houdt voor deze martelaren ook in dat zij straks voor Gods gericht in hun gelijk gesteld zullen worden. Wat zal dat een aangrijpend moment geweest zijn? Straks op de dag der dagen, de martelaar ook zullen staan voor Gods troon. Oog in oog met degene die hen verdrukt en vervolgd hebben. En dat zij aan hen zullen rechten. Die witte klederen verklaren tegelijkertijd ook de volharding van deze mens. Dat in dat Bijbelboek Openbaringen voortdurend benadrukt wordt, dat deze die staan voor de troon van God hun witte klederen dagelijks gewassen hebben in het bloed van het lam. Dat was aan de ene kant voor hun omgeving ook een steen des aanstoots en ergernis. En aan de andere kant lag ook in die verborgen omgang met het verhoogde Heer Jezus Christus het geheim van hun volharding. Zij putten hun kracht, hun hoop, hun liefde, hun moed, hun vertrouwen uit het bloed van het lam. Dat verklaart tegelijkertijd, gemeente, waarom deze martelaren ook steeds meer op het lam gaan lijken. Ik heb dat laten liggen, gemeente, juist ook om dit bij dat derde punt naar voren te halen. Wat mij opvalt hier in dit gedeelte is dat Johannes geen namen noemt. Terwijl hij vele martelaren met namen kent. U kent er ook een die Johannes gekend heeft. Stefanus bijvoorbeeld. Ik ga ervan uit dat Johannes als apostel op dat moment nog in Jeruzalem aanwezig was. Omdat de discussie nog gevoerd werd in die gemeente van Jeruzalem hoe we het woord van God onder de heidenen gingen brengen. Stel je nou eens voor, Johannes behoorde tot de kerkraad zoals de broeders hiervoor. En een van onze diakenen wordt op een dag zomaar meegenomen, net hier op het plein in Sliedrecht, om gestenigd te worden. Wat zal dat met de rest van de kerkraad in Jeruzalem en met onze kerkraad dan doen? En toen hebben gedaan. Een van je broeders, omgebracht om het getuigenis van Jezus Christus en het woord van God. Maar Johannes noemt geen namen. Hij kent ook namen van mensen uit zijn eigen gemeente in Klein-Azië. Het leven werden gebracht, hij verwijst daar ook naar in de brieven die hij moet schrijven namens de zaligmaker aan de gemeente in Klein-Azië. En terwijl hij die brieven schrijft, heeft hij de gezichten gewoon voor zich. Van vaders, moeders, kinderen, jonge mens. Hij heeft gezien, hij heeft gehoord wat er met hun gebeurd is. Gestenigd, door de wilde dieren verscheurd, opgehangen, onthoofd. Hij kent de martelaren bij naam. Maar hij vermeldt geen naam. Hij zegt wel iets anders. Er staat, ik wil het toch even met u lezen, gemeente. Daar staat in vers 9. Onder het altaar ziet Johannes de ziel. En dan lees ik het letterlijk zoals het staat in het Grieks. Van degene die geslacht waren. Om het woord van God. En om het getuigenis dat zij hadden. En Johannes bedoelt met die keuze voor dat woord geslacht, het staat in onze vertaling iets vriendelijker om het zo maar te zeggen, gedood. Niet de indruk te wekken of op onze emoties in te spelen, om als het ware het gevoel van afkeer en afschuw op te roepen. Nee, Johannes heeft met deze woordkeuze iets anders op het oog. Het eerste wat hij zag toen de hemel openging in Openbaringen 4 en 5, was het lam staande als geslacht. En nu hij weer opnieuw de hemel inkijkt, ziet hij die andere lammeren onder het altaar, die net als het lam geslacht werden, omdat ze het leven van de zaligmaker dierbaarder achten dan hun eigen leven. De namen verbleekt en één naam bleef over. Het lam. Daar gingen ze steeds meer op lijken. Tot in hun sterven toe. Dan kom ik toch even terug bij die Stefanus. Dat zie je gewoon voor je ogen gebeuren. Als die man naar boven kijkt en de hemel ziet geopend, dan zegt hij, ik zie Jezus staande ter rechterhand van God. Met dat hij dat kijkt, kijkt Christus op hem. En verandert de gestalte van Stefanus in de gestalte van zijn meester. En bidt hij met zijn meester het laatste gebed dat Jezus als eerste bad. Op het kruis. Vader, Heere, rekenen deze zonde niet toe. Hij lijkt steeds meer op het lam. Ik sta vanavond hier ook met een stuk verlegenheid, gemeente, en ik hoop dat u al luisterend dat ook voelt bovenkomen. Wij hoeven niet jaloers te worden op de martelaar, op vervolgde christenen, op hun levensgang. Maar ik ben wel heel vaak jaloers op hun geestelijk leven. De eenvoud, de blijmoedigheid, de hartelijke overgave aan de Heere Jezus Christus is voor mezelf en ik hoop ook voor u zo vaak een beschamend voorbeeld. Wij levend hier in het Rijke Westen. Als we thuis komen plukken we bij wijze van spreken de theologische boeken weer uit de kast. En we kunnen ons van allerlei dingen tot ons nemen. Dat moet ook gebeuren. Een christen is ook iemand die leest. Die wil zich verdiepen in het woord. Maar de praktijk van het christelijke leven vertoont dat ook steeds meer de trekken van het lam. Van Jezus Christus. Kijk, er zit al meteen bij het volgende wat daar wordt gezegd als antwoord op hun gebed. Het tweede, kijkt u even met me mee, er wordt gezegd. Slot van vers 11, totdat, het lam zegt dat tegen zijn schapen, totdat ook hun mededienstknecht. Je zou dan verwachten als dat woord zo begint, totdat, dat er een prachtige belofte wordt gegeven aan de martelaren onder het altaar voor Gods troon. Een belofte van hoop en van heil, van uitzicht en van verwachting. Maar niets van dat alles. Er staat heel eenvoudig dat ze moeten wachten. Totdat hun medebroeders, en u mag het meteen aanvullen, hun medezusters, jongeren en kinderen, om zullen komen door de marteldood. Het getal is nog niet vol. En dat is niet het getal van de uitverkorenen, al behoren deze martelaren tot de uitverkorenen. Blijkbaar houdt men in de hemel er nog een andere boekhouding op na. Het getal van de martelaren is nog niet vol. Was dat een aangrijpende gedachte, gemeente? Dat het lam wacht, ook in 2020. En zijn ogen doorlopen de ganse aarde. Hij ziet die verstrooide kudde in Noord-Korea. Hij ziet die jonge gemeente in Iran. Hij ziet die christenen die niet eens onder de 10 bij elkaar durven komen in Saoedi-Arabië. Hij ziet die christenen onder de Messias beleidende Joden. Die binnen hun gezin en hun familie, ik denk aan verschillende mannen of vrouwen in Jeruzalem onder de orthodoxe Joden. Die binnen hun gezin en in hun familie niet durven te zeggen dat ze in Jezus de Messias zijn gaan geloven. Omdat ze dan verstoten worden. Hun naam wordt letterlijk en figuurlijk weggeveegd uit de administratie van de gemeenschap. En ogenschijnlijk laat Jezus dat allemaal gebeuren. Nee, dat zeggen wij. Als christenen, staande aan de zijlijn. En wij gaan dan op de troon zitten. Keuren het werk van de zaligmaker indirect af. Onze roeping is om te luisteren naar het getuigenis van deze broeders en zusters in de vervolging. En ik hoor één ding niet. namelijk dat ze onrecht in God hebben aangetroffen. Ik hoor wel, en dat maakt mij beschaamd, dat ze in het lijden, de vreugde in God en de liefde van Christus nog sterker ervaren dan voorheen. Zo gaat God zijn weg. Want Hij is heerser. Nu kom ik meteen, gemeente, bij het laatste wat deze zaligmaker aan de martelaren in de hemel geeft. En dat is de plaats die hij hun toevertrouwt. Kijkt u maar even met me mee. Dat ziet Johannes ook als eerste in vers 9. Hij ziet onder het altaar de zielen dergenen die gedood worden. En als dat woord valt, het altaar, gemeente, dan blijft het een beetje hier in het midden wat daar nou precies mee bedoeld wordt. Misschien verrast het ons ook wel even. Een altaar in de hemel, dat hadden we niet gedacht. Bij een altaar denken we aan de tabernakel in het Oude Testament, de tempel in Jeruzalem. Maar in de hemel, daar verwacht je geen altaar meer. En toch is het eigenlijk voluit Bijbels. Als we helemaal teruggaan naar het begin, dan zien we dat Mozes de opdracht krijgt van de Heere om de bouwtekeningen van de tabernakel en later van de tempel op te maken aan de hand van wat hij ziet in de hemel. Het is een kopie van wat Mozes in de hemel aantreft. Blijkbaar zijn er twee heiligdommen. En dat behoort niet tot de oud-testamentische bedeling. Nee, aan het slot van het Nieuwe Testament zien we dat als het ware weer opnieuw terugkomen. Als het nieuwe Jeruzalem afdaalt uit de hemel, als de gordijnen opzij worden geschoven, dan daalt de troon van God af. En komt de tempel van God als het ware tot zijn vervulling. Het wordt ook uitgeroepen, zie, de tabernakel Gods is onder de mensen en God zal onder hun wonen. En het lam zal een lamp zijn. In die tempel is straks geen lantaarn meer nodig, er hoeft geen trots meer te branden. Er zal geen lamp meer worden aangedaan, God zelf zal hun verlicht. Hij is hun kaars en hun lamp. Dat is tenminste toch ook het doel van een heiligdom. Dat God onder ons woont. U weet u dat in de tempel twee verschillende altaren staan. Brandofferaltaar en het altaar, dat genoemd wordt het reukofferaltaar. Vlak voor het gordijn dat scheiding maakt tussen het heilige der heiligen. Ik laat vanwege de tijd, gemeente, maar die discussie liggen. Maar neemt u van mij aan, ook lees het in het Bijbelboek Openbaringen verder, dat Johannes met dit altaar hier in Openbaringen 6 het reukofferaltaar bedoelt. Waar diende dat altaar eigenlijk voor? Had dat een hele bijzondere functie. Het doel van dat altaar was tweeërlei, dat wanneer de priester het bloed had opgevangen van het lam, hij binnen dat heiligdom moest komen, later ook de hoge priester. En in tegenstelling met wat er bij het brandofferaltaar gebeurde, dan moest het bloed op de grond, aan weerszijden van het brandofferaltaar worden gesprengd en op de hoornen van het altaar. Moest er in het heiligdom op het reukofferaltaar het bloed worden besprengd op het altaar zelf. En daaroverheen werd de wierook gelegd, werd in brand gestoken. Dan vulde die tent en later het heilige der heiligen zich met een walm, een zoete, zware walm, als symbool van de gebeden van het volk. En bij die opdracht, gemeente, wilde de Heer eigenlijk twee dingen duidelijk maken. Dat alleen een gebed voor God behagelijk is als het rust op het bloed van het lam. Maar dat ook het bloed van het lam kracht geeft aan het gebed, zodat het voor Gods aangezicht kan komen. Dat geeft dus ook kracht aan dit gebed van de martelaren. Onder het altaar. Het is alsof de Heere wil zeggen, ondanks dat krachtige gebed, geef ik op dit moment nog geen gebedsverhoring. Maar jullie zitten wel, mag ik het eens even heel menselijk zeggen, gemeente, op de eerste rang, onder het altaar, zo dicht mogelijk in Gods nabijheid. Onder Gods bewaring en onder Gods zorg. Trek aan het slot van de preek, gemeente, een paar lijnen. In de eerste plaats deze lijn. Dit gebed heeft dus voorrang gekregen in de hemel, al werd het niet meteen verhoord. Het gebed hoe lang? God verhoorde het op zijn eigen wijze. Maar de Heere zei niet, dat zal nooit gebeuren. Nee, het komt. Totdat de laatste van de martelaar binnengehad. Dan kom ik om mij te wreken. In de tweede plaats wil ik deze lijn trekken, gemeente, dat dit gebed ook meteen in één keer alles in een ander licht plaatst. Ook onze tijd. Wat wij nu meemaken, ook de pandemie, staat in het teken van het lam. Dat komt. Laten wij dat even meenemen in de komende tijd. Merk het bij mezelf. En ik denk dat u dat ook merkt bij uzelf. We zijn weer een beetje aan het overeind krabbelen. Proberen weer de dingen te ordenen. Ons leven weer te organiseren. En als we niet uitkijken, misschien is het bij u anders, maar dan spreek ik het maar voor mezelf uit. Gaan we weer zo snel mogelijk over tot de orde van de dag. En leven we alsof het paradijs hier is. Maar het vijfde zegel werd opengebroken. En plaatst ook onze tijd in het licht van de eeuwigheid. Laatste lijn vanavond. In de hemel moesten de martelaren een tijd zwijgen. God zei, op mijn tijd wordt jouw gebed verhoord tegen de martelaren, waaronder Stefanus. Kijk, vanavond is zo nou jouw leven. Mag ik het eens zo zeggen vanavond? Nou moeten in de hemel de martelaren wachten. Misschien wel op wachten op het moment dat de hemel zal zeggen hier in Sliedrecht, kijk nou dan toch eens. Daar hebben we nou zo lang op gewacht. Er is een jongen, een meisje, een vader, een moeder, een oudere hier in Sliedrecht, van wie nu vandaag gezegd kan worden, hij bidt. Amen.